Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen gaan zingen uit Psalm 116, daarvan de verzen 7 en 8. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Psalm 116, vers 7 en 8. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de oude woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we aansluitend uit Psalm 116 opnieuw. En daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. De schriftlezing is vandaag uit 1 Johannes 3 en daarvan de versen 10 tot en met 24.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu 1 Johannes 3 vanaf vers 10 tot het einde. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat? Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek lijden, en sluit zijn hart voor hem toe, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor Hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat Hij in ons blijft, namelijk uit de geest die Hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij willen gaan zingen. We doen dat uit de lofzang van Zacharias. Dus dat zegt, het is nog geen advent, dat is waar. Maar we gaan straks toch horen van de gave van Gods Zoon, de gave van de Vader. En ik dacht, ja, dan is het toch wel heel gepast om uit de lofzang van Zacharias te zingen. En wel de versen 2 en 3, waarin deze enige zoon wordt aangekondigd door Johannes de Doper. Die mag hem straks aanwijzen. Lofzang van Zacharias, versen 2 en 3. Liefde gemeente, voor de zevende maal wil ik u bepalen bij de eerste brief van de apostel Johannes en ook evangelist Johannes en wel bij het derde hoofdstuk en daarvan de versen 16 tot en met 20, waar we Gods woord al dus lezen. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij, de Heer Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En Hij kent alle dingen. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden schuldige liefde. Drie aandachtspunten. Allereerst zien op de overste leidsman. In de tweede plaats geen woorden, maar daden. En in de derde plaats zekerheid door goede werken. Je zou kunnen zeggen zekerheid door deze liefde. De schuldige liefde, allereerst zien op de overste leidsman, de apostel, die kijkt omhoog en zegt, als wij het hebben over liefde, dan kan dat maar op één manier worden geduid. En dat is door te zien op wat God deed. Op de gave Gods. Zie op de liefde Gods. En in dat licht, in dat perspectief, moet onze liefde geplaatst worden. Die liefde van God heeft geleid tot daden. Zo moet het bij ons ook zijn. Geen woorden, nou ja, mag wel, maar het moet er niet bij blijven. Geen woorden, maar daden, zeggen we dan. Je mag maar ook lezen woorden en daden. De daad bij het woord voegende. Dat werkt hij uit in de versen 17 tot en met 18. En dan iets wat wij denk ik heel vaak over het hoofd zien. Dat is dat de Heer op deze wijze ook zekerheid wil geven. Persoonlijke zekerheid. Van ons aandeel in Christus. Zekerheid dat we bij hem horen. Zekerheid dat we uitverkoren zijn. Dat verbaast u misschien wel ook. Maar het is wel waar. Het is heel bijbels. Dat blijkt hieruit. Het is niet alleen apostel Johannes die daarop wijst. Petrus doet precies hetzelfde. En Johannes in deze brief herhaalt het zelfs. Hè? Hij herhaalt het verschillende keren. Dus blijkbaar was dat voor zijn gemeente en voor hem ook een heel belangrijk issue. We gaan er meer van zien, gemeente. Zien op de overste leidsman. Op Jezus Christus. Even terugblikkend, wat hebben we gedaan in de afgelopen periode? Meent u weet het nog wel, ik zal het kort samenvatten, dat de apostel Johannes, dat hij te maken had met dwaaleraars die de gemeenten die hij mocht dienen kwamen infecteren met een virus. Niet het coronavirus, maar een ongeloofsvirus. Een onzuiver element brachten deze mensen in de prediking, in de geloofsleer. twee elementen hebben we gezien. Het eerste element was, wie is Jezus van Nazareth? Zij erkenden wel dat Jezus is de Zoon van God. En dat is al heel wat, want velen geloofden dat niet, maar zij wel, die dwaaleraars. Maar zij ontkenden dat hij tegelijkertijd waarachtig mens is geworden. Ze zeiden hij lijkt op een mens, is heel dichtbij gekomen, maar is het niet. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de pier van Scheveningen, hè, die over de zee gaat. En misschien soms zelfs bijna de golven raakt. Dan zeg je, dat is heel dichtbij. Maar het is het niet. Het is niet de zee. Heel dichtbij. Jezus komt heel dichtbij. Maar is het niet. En we hebben gezien, de gemeente, dat was een grote dwaling. Want als Jezus niet waarachtig mens is geworden, dan kon hij ook niet betalen voor de schuld. Want de mens heeft gezondigd. En dan moet een mens betalen. Daarom kan geen dier en geen engel voor ons betalen. Die dwaling komt nog een paar keer terug. Met name straks ook in hoofdstuk 5. Dus die laat ik voor vanavond weer even rusten. De tweede dwaling, dat was de levenspraktijk. Die verbonden was aan een visie op wat is zondigen. Deze mensen beweerden dat een christen niet meer zondigt. Wat hij ook doet. Ook al gaat hij naar een bordeel, wat in die tijd ook gebeurde. Ook al doet hij mee aan wereldse uitspattingen. Hij zondigt niet, want zij geloofden dat het lichaam zich niet meer kan besmetten met de zonde. Zij maakten een onderscheid tussen ziel en lichaam. Iets wat heel veel consequenties heeft gehad in die tijd. En waar ook de apostel Paulus ernstig tegen heeft gewaarschuwd. Johannes doet het ook. En hij zegt, dit is een leugen. Heel hoofdstuk 1 gaat daarover. Dit is een leugen. Als je zegt dat je geen zondaar bent. Bovendien, je maakt God tot een leugenaar. Wie zijn zonde ontkent, kan zijn zonde ook niet belijden. En kan ook geen vergeving ontvangen. Hij trekt de lijn van bekennen van zonde, naar belijden van zonde en naar vergeven van zonde. Dat was hoofdstuk 1. Vervolgens hebben we gezien in hoofdstuk 2 dat hij ons als het ware meeneemt naar de grote advocaat in de hemel. De voorspraak. Jezus Christus. Die daar bij de Vader pleit op grond van zijn eigen verdiensten. En beleden zonden daarom kan vergeven. Hij bidt voor al degene, al de zijne die zo tot hem komen. Hij bidt. En hij wordt altijd verhoord. Maar daaraan heeft Johannes meteen de consequentie verbonden. Wie zo bij Christus, bij die advocaat, bij die verzoener hoort, die moet ook op hem willen lijken. Die moet ook wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. De hoofdstuk 2 gaat erover. Dat betekent Christus geboden bewaren. Dat betekent de broeder lief hebben. Dat betekent afstand tot de wereld houden. De wereld niet lief hebben. Dat betekent de antichrist erkennen als een bedreiging. En grote afstand tot de antichrist houden. En tenslotte, dat was het laatste gedeelte van hoofdstuk 2. In Christus blijven. Zoals Christus dat zelf heeft volgehouden, blijf in mij en ik in u, dan zult ge veel vrucht dragen. Daar hebben we bij stilgestaan. Daarna hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 heeft hij ons bepaald bij de grote voorrechten die een kind van God heeft. Geliefden, zo spreekt hij ze telkens aan. O, zie toch hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods genaamd zouden worden. Dat is toch een onuitsprekelijk voorrecht, zegt hij, dat je mag weten door het geloof dat de hemelse Vader jouw Vader is. Door Jezus Christus zijn Zoon. En dat hij je het zoonschap straks ten volle zal doen openbaren. Dat je net als die jongste zoon thuis mag komen en mag delen in de hemelse heerlijkheid. Ja, hebben we gezien. Johannes is heel realistisch en zegt, ja, u ziet er nog niet zoveel van. Of misschien helemaal niet zelfs. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard. wat wij zijn zullen. Maar wij weten. Wij weten. Dat is dat geloofsweten, hè? We zien het nog niet, maar we weten wel. We geloven het. Het geloof, gemeente, dat heeft betrekking op de dingen die je nog niet kunt zien. Anders heb je geen geloof nodig. Maar we zullen straks, zegt hij, gelijk zijn aan hem. Gelijk aan de Heer Jezus Christus. Hij de meeste heerlijkheid. Maar we zullen maar weinig van hem verschillen. Dat is een heerlijkheid. En we hebben toen gezien, daar zit ook weer een consequentie aan vast. Wie deze hoop heeft, wie deze verwachting heeft, die reinigen zichzelf. Adeldom verplicht, noblesse oblige, weet je toch? He, dan hebben wij plichten, christenplichten. Als dit de toekomst is, dan moeten wij zo leven in deze wereld. Het lichtende licht, het zoutende zout. Dat moeten we zijn. Dat betekent nogal wat. En zo komt hij bij de liefde, de liefdesdaden. En maakt hij een onderscheid tussen mensen die uit God geboren zijn, door wedergeboorte, door de Heilige Geest, die tot een nieuwe schepping zijn gekomen en geworden, zijn als een schepsel van God, zonder zonde, zonder vlek en rimpel straks, als ze voor de troon zullen staan. Dan zal dat helemaal voorkomen zijn. En aan de andere kant, degene die nog uit de duivel zijn. Die uit Satan zijn. Dat waren die twee tegenover elkaar. En eigenlijk, die uit God geboren is, vers 9, die doet de zonde niet. Weet je nog? De zonde heerst niet meer over hem. De heerschappij van de zonde hier op aarde is weg. Hij doet nog wel zonde, maar het is anders geworden. He, er is geen heerschappij meer. Hij is verlost uit de macht van de duisternis. Want hij is uit God geboren. Daarom kan hij niet meer zondigen, zegt Johannes. Niet blijvend zondigen. En niet zoals een kind van de Satan dat doet. En zo komt hij tot dat groot onderscheid. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Hier worden ze van elkaar onderscheiden. Ja, en dan gaat hij de lakmoesproef toepassen. Hè? Nou gaan we kijken, zegt hij, of het zo is in uw, in jouw leven. Wat komt er op uit je hart? Komt er haat uit? Komt er liefdeloosheid uit? Komt er wereldliefde uit? Dan moet u vaststellen, zegt hij, dat u niet wederom geboren bent. Dat is de uiterste consequentie. Dat is de uiterste consequentie. Komt er wel liefde op uit je hart? Liefde die beantwoordt aan Gods liefde? Dan is dat een vrucht. Een vrucht van het ware geloof. Dat waren die twee die tegenover elkaar staan. En zo moeten wij ons toetsen. Zo hebben we gezien. En hij heeft de uiterste consequenties geschetst. Kain die zijn broeder haat en hem doodde. En er tegenover, ja, Abel die God echt lief had. Dat blijkt uit hoe God naar zijn offer heeft omgezien. En zo, gemeente, komen we bij het gedeelte wat dan vanavond aan de orde is. Het leek me goed om even zo te schetsen wat we gehad hebben. Nu zegt hij, dan gaan we die liefde, die ware liefde, die gaan we handen en voeten geven. Die gaan we schetsen en inkleuren. Liefde moet altijd ingekleurd worden, gemeente. En dat begrijpen we allemaal. Een kind heeft anders uiting aan de liefde dan een volwassene. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Overdacht ik als een kind. Een kind uit liefde met heel eenvoudige dingen. Welke moeder is niet hartelijk verblijd als ze van haar kind, van een kleinkind, een kleurplaat krijgt? Ook al is het misschien technisch helemaal niks. Alles één kleur, grote strepen. Maar het kind zegt voor u gemaakt, mama voor jou, voor u. Ben je blij mee? Dat kind uit liefde, is goed. En dat kind wordt groter en gaat op een gegeven moment binnen de lijntjes kleuren. En hij gaat steeds meer het best doen om het zo goed mogelijk te maken. Je ziet, die liefde wordt, ja, die wordt concreter gemaakt in de producten en de werkjes die het maakt. Het kind gaat liefde op allerlei manieren uiten. Eerst alleen maar door bij moeder te willen blijven. Later door ook te willen zorgen voor moeder of voor vader. En zo zien we, liefde zoekt een uitweg. Liefde zoekt een kanaal waardoor het kan stromen. Ja. Dat herkennen we toch allemaal wel, hè? Je wil je liefde uiten. Dan wil je handen en voeten aan geven. Daar kom je misschien al in de meest vergaande consequenties achter als je geliefde er niet meer is. Als je afscheid hebt moeten nemen van je man, van je vrouw, van je kind of van je ouder, dan als de relatie goed is, dan voel je dat nu niet meer kan. En dat geeft ook diepe gevoelens van rouw. Ik kan mijn liefde niet meer uiten. Ik kan niets meer voor die ander doen. Behalve dan tot nagedachtenis. Dat kan mensen zelfs wanhopig maken. Ik moet mijn liefde uiten. En het gaat niet meer. Maar gemeente, in dit leven, als het mogelijk is, ja, dan zullen daar de wegen voor gezocht worden om de liefde te kunnen concretiseren. Ja, laten we eerlijk zijn. We kunnen mensen ook dan wel eens op wijzen. Je zegt wel dat je liefde hebt voor mij, maar waar blijkt dat dan uit? En zo, gemeente, komen we bij deze tekst. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat eerst. U begrijpt, gemeente, dat de apostel nu spreekt tot mensen die het ware geloof hebben gekregen. Die mogen weten, Jezus Christus voor mij gestorven. Het gaat hier niet over alle mensen. We kunnen niet zeggen, Jezus is voor alle mensen gestorven. Dat is een remonstrantse opvatting. Nee, hij heeft zijn bloed alleen gestort voor de zijnen. Het gaat hier om de mensen die verenigd zijn met hem. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Gekend, met dat diepe kennen van zondag 7. Kennen en vertrouwen. Dat hij uit de hemel nederdaalde voor mij. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Het past, gemeente, ook naadloos bij vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Overgegaan uit de dood. Levend gemaakt door Gods geest. Levend gemaakt, dat betekent dat ik omhoog ben gaan kijken. Levend gemaakt, dat betekent hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Honger en dorsten naar vrede met God, naar zijn gemeenschap. Dat komt op uit de levendmaking. Het geloof. In Jezus, in deze borg en middelaar, wat God schenkt. Ja, God geeft, ik heb het wel eens eerder hier gezegd, een twee paar ogen. Of misschien moet ik zeggen gewoon twee ogen. Eén oog om te zien wat we missen en een ander oog om te zien wat hij wil schenken in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat zijn die twee ogen die in de wedergeboorte worden gegeven. Zo schrijft Petrus immens. Dus, overgegaan tot het leven, dat heeft geleid tot een afsnijding van Adam, afgehouwen uit Adam en ingeplant in Christus. En dat betekent dat we zijn weldaden ontvangen. De een met meer zekerheid dan de ander. En ja, in je eigen leven kan dat ook heel verschillend liggen. Soms van verre staande, soms dichterbij komend. Het geloof kent van die golfbewegingen. En bij de een zijn de golven groter dan bij de ander. Je hebt mensen met een vrij constante golfbeweging en je hebt mensen met een heftige golfbeweging. Maar één ding weten ze wel. Hieraan hebben wij, heb ik de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Mensen zijn in het hart van het evangelie. Het is de kern. Je komt er in geen enkele godsdienst tegen. Boeddha gaf zijn leven niet. Allah gaf zijn leven niet. Maar Jezus wel. En de Vader gaf zijn Zoon. De gave van de Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Al zo lief. Dat hij zijn enige Zoon, hij had er maar één. Zijn troetelkind, zo wordt hij beschreven in het boek Spreuken. Zijn troetelkind die spelend was voor zijn aangezicht. Gegeven, overgegeven. Laten neerdalen. Zoals Jezus het zelf zegt in Johannes 6. Neergedaald als het levende brood uit de hemel. Deze aarde. Overgegeven niet aan vrienden, maar aan vijanden. Vijanden worden met God verzoend. Geen brave, beste, lieve mensen. Toen wij nog vijanden waren, schrijft apostel Paulus. Toen deed hij dat. Wie van ons zou zijn leven geven voor een vijand? Wie zou zijn leven hier in Den Haag in 1943 hebben willen geven voor een SS'er? Wie? Ja, wacht even, nee, niet voor. Wie zou zijn kind geven om het leven van een SS'er die zich schuldig maakt aan moorden? Wie zou dat doen? Zijn kind, zijn enige. Daar hebben we het over, gemeente. Over zoeken hebben we het. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Hieraan heeft God uiting gegeven aan zijn liefde. Het liefde dat, de liefde die leeft in het hart van God. Het welbehagen van God. In het hart van God de Vader. Krijgt een uitweg in zijn Zoon. Zijn Zoon is het kanaal waardoor de liefde stroomt. Hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Het werd kerst. Het werd Goede Vrijdag. Zie hoe gewillig hij ging. Ik heb lust om uw wil te doen. Hij daalde niet met tegenzin naar de aarde, maar gewillig en met verlangen. Luister maar naar Psalm 40. Vader, ik heb voleindigd het werk dat u mij hebt gegeven te doen. Ik heb het volkomen gedaan. Ik heb aan uw wil beantwoord. Niet mijn menselijke wil, maar uw wil. En gemeente, nu gaat de apostel daar een consequentie aan verbinden. De eerste consequentie hebben we net gehoord. Dat is dat er daardoor vrede kan komen met God. Wie zo in hem mag geloven in de gegevenen van de Vader, die ontvangt vrede voor zijn hart. Die wordt opgenomen in de gemeenschap met God. Daarvan zegt de Heer, ik zal niet meer u herinneren aan uw zonde. Ik denk ze niet meer. Ik bedek uw zonde. Ik vergeef uw zonde. Denk op Psalm 103. Ik kom er nooit meer op terug. Vanwege zijn verdiensten. Vanwege dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Vanwege de lieveling van de Vader. Die zijn leven heeft gesteld. Voor zondaren. Onbevattelijke liefde. Eerste consequentie. Dat is de rechtvaardigmaking. Maar nu de tweede consequentie, dat is de heiligmaking. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo. Dat is een ultieme consequentie die hieruit voortvloeit. Als je christen mag zijn, echt christen, omdat je gezond bent met diezelfde geest, omdat je verenigd bent met Christus, dan is de ultieme consequentie dat je bereid zult moeten zijn om je leven voor de broeders te stellen. Ja. Zou je doen? Zou je doen? Denk aan die dominee in de middeleeuwen. Hij was veroordeeld tot de brandstapel. Dominee Dirks. Hij was opgesloten in een gevangenis onder een kasteel. Om die gevangenis heen was een slotgracht. Om het kasteel heen een slotgracht. En op een gegeven moment was het gaan vriezen. En ja, toen zag hij dat als hij door een klein raampje zou kunnen kruipen, nadat de spijlen eruit gehaald waren, dan zou hij via dat ijs kunnen vluchten. Hij doet het, het lukt hem. Dominee Dirks rent voor zijn leven over de slotgracht, richting de overkant. Maar plotseling hoort hij een schreeuw achter zich. En hij kijkt om en dan ziet hij dat een van zijn bewakers hem wilde achtervolgen, maar door het ijs is gezakt. En dan staat deze dominee in tweestrijd. Wat zal hij doen? Doorlopen naar de vrijheid of teruggaan naar zijn achtervolger? Wetend dat als hij die achtervolger gaat helpen, dat hij op de brandstapel terechtkomt. Meet, het kan niet anders of hij moet gedacht hebben dan deze woorden. Of vergelijkbare woorden. Schuldig zijn om je leven zo nodig voor je vijand te geven. Hij keert terug, redt zijn achtervolger en inderdaad, het eindigt voor hem hier op aarde, wat het lichaam betreft, op de brandstapel. Hij heeft letterlijk gedaan wat hier staat. Hij leek op Christus. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat vraagt God van u, van jou, van mij. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat gebeurt niet vaak. Dat we met gevaar voor ons eigen leven een vijand moeten redden. Maar het kan wel. En daarom, gemeente, gaan we naar onze tweede gedachte. Geen woorden, maar daden. Zoals ook Jacobus dat doet in zijn brief. Die aangeeft, als wij dat verschuldigd zijn, dat wij ons leven zouden moeten willen geven voor een ander, ja, dan geldt zeker het mindere. Alles wat minder is dan ons leven, gemeente, dat zijn we dan verschuldigd te geven. Zo wie nu het goed ter wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijne kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en waarheid. We gaan eerst zingen. We doen dat uit Psalm 133, de liefdespsalm, daarvan de drie versen. Psalm 133, daarvan de drie versen die u wel bekend zijn. maar daden. Zo mogen we die volgende versen wel samenvatten. En ja, het is ook helemaal in de lijn van wat Jacobus schrijft. Heel de brief van Jacobus heeft dezelfde inhoud als wat hier staat. Woorden zijn zo makkelijk gesproken. Woorden hoeven niks te kosten. En als je zelf niet oppast, dan maak je je er heel vaak schuldig aan. Als je mensen sterkte wens, en daar blijft het bij. En hoe vaak doe je dat niet? Nou, sterkte in je omstandigheden. En je loopt weer verder. En je hebt je misschien helemaal niet gerealiseerd. Had ik niet meer kunnen en moeten doen voor die ander? In de gemeente, buiten de gemeente. Woorden kunnen goedkoop zijn als ze niet gepaard worden met daden. Ja, maar, ja, kijk, dat heb je dan, hè. Dat ja, maar, dat zit in ons bloed. Ja, maar de ander heeft misschien helemaal mij niet nodig en die heeft genoeg al aan. Ja, we vullen het vaak graag even in voor de ander. Maar vragen we het ook? En blijven we daarin ook een beetje gepast aandringen? Ja, maar ik wil toch echt iets voor je kunnen doen? Hoe zal ik dan dat voor je doen? Maak het eens concreet. Loop niet te snel weg. En gemeente, zo gaat het eigenlijk naar alle facetten van het leven toe. In de gemeente, buiten de gemeente. Mensen die gebrek hebben. Die verdriet hebben. Die ziek zijn. Die te neergedrukt worden, die eenzaam zijn, kijk goed om je heen. Wie is mijn naaste? Vroeg die man verschrikt aan Jezus, toen de Heer Jezus erg dichtbij kwam met het gebod van de liefde. Ik kan toch niet de hele wereld op mijn schouder nemen. O, zei Jezus, dan zal ik je een gelijkenis voorhouden. Die naaste is wie jij vindt. Jij bent de naaste voor degene die jij tegenkomt op jouw weg. Zoals die Samaritaan het heeft mogen doen. Dat is je naaste. Dichtbij. Heel dichtbij. Zo wie nu het goed der wereld heeft en zijn broeder ziet gebrek hebben. En sluit zijn hart toe voor hem. Jacobus schrijft erbij, die zegt, ga heen en word warm, met andere woorden sterkte. Nee, zeggen beide apostelen, dat kan toch niet? Hoe blijft de liefde Gods in hem? Klopt toch niet? Op een andere plaats zegt de apostel, hoe kun je nou zeggen dat je God lief hebt die je niet ziet? En degene om je heen, je naaste die je wel ziet, daar doe je niks mee. Dat klopt toch niet? Iemand die zo dicht bij je staat, die laat je verkommeren. En God die je niet kunt zien, daarvan zeg je te houden. Dat klopt niet. En vandaar. Want God sluit zijn hart niet toe. God laat het niet bij woorden, maar komt met daden. Mijn kinderen, zij spreekt ze liefdevol aan. Laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Weet je, hoeft je Bijbeltje maar door te bladeren en je komt zulke mensen tegen. Die met de daad hun liefde hebben bewezen. Denk aan de discipelen. Hebben ze niet met de daad hun liefde bewezen jegens Jezus? Hebben wij niet alles verlaten, Heer Jezus, Meester, onze huizen, onze akkers, zelfs onze vrouw, om uwentwil? Maar ik denk ook aan de vrouwen die Jezus volgden en hem dienden met hun goederen. Ik denk aan Martha, Maria en Lazarus die hun huis open hebben gesteld met de daad voor Jezus en de discipelen. Ik denk aan Lydia, de purperverkoopster. Die haar huis opende voor het zendingsteam van Paulus. Ik denk aan Aquila en Priscilla, die Paulus hebben opgenomen in Korinthe in hun woning. Hij werd mag het zo zijn, een collega van ze ook een tent te maken, net als zij. Maar daarnaast hebben ze voor hem gezorgd. Hij was zoveel meer voor hen. Hij werd hun gast. En later schrijft de apostel Paulus, ze hebben hun leven voor mij willen stellen, deze mensen. Zie je, gemeente, heel concreet, hè? Van de eerste christengemeente wordt dat toch ook gezegd? Dat ze zo naar elkaar omzagen. En de menigte van degene die geloofde was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld naar wat elk van noden had. Irenaeus van Lyon die schrijft, zolang iemand de middelen heeft om wel te doen aan zijn naaste en het niet doet, die moet gerekend worden als een vreemdeling van de liefde van God. En ook ons avondmaalsformulier is er heel concreet over. Zulks niet alleen met woorden, zo staat er, één lichaam zijn, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Ja, en waarom? Waarom voor die ander? Om er zelf beter van te worden, om een goede naam te krijgen, om geëerd te worden. Nee, dat is eigenbelang, dat is eigenliefde. Nee, voor die naaste, maar in het bijzonder voor de Heere. Want de Heere vraagt het van ons. Weet je, dat is weer dat perspectief. Ons oog moet omhoog. De liefde gaat eerst terug naar God, mag ik het zo zeggen, en keert dan terug naar de aarde, naar onze naaste. Het is altijd met het oog op Hem, Heere. U vraagt het van mij. Ik lees gemeente ook van de gemeente in Alexandrië. Dat schrijft Eusebius, een van de geschiedenisschrijvers. U heeft misschien het boek ook wel van Eusebius. Echt goed om eens een keer te lezen. Dan zegt hij dat er op een gegeven moment een besmettelijke en een zeer gevaarlijke ziekte uitbrak in die stad. En er was een grote christelijke gemeente in die stad. Duizenden en duizenden stierven aan die besmettelijke ziekte. Maar wat gebeurde er? Er werd een zichtbaar onderscheid tussen de heidenen en de christenen. De heidenen liepen weg, die verlieten de stad. Maar de christenen die bleven, die ontfermden zich over de stervenden en over de zieken. Later schrijft ook Augustinus daarover in zijn boek De Stad Gods. Die dikke pil, misschien heeft u die ook wel staan. In dat dikke boek schrijft hij. Hij zegt, de christenen hebben altijd gereed gestaan om de naasten te helpen. Toen Alaric kwam en de stad Rome innam, toen vluchtten de mensen naar de kerk. En daar werden ze verwelkomd, daar waren ze veilig. Zo moeten wij zijn, gemeente, niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Ja. Het mag wat kosten. Geld, zeker. Maar koop het niet af, gemeente, koop het niet af. Het is zeker een goede zaak om een deel van uw inkomsten te geven aan de dienst van de Heer, aan de naaste. Maar denk ook aan uw tijd. Wil je ook tijd aan je naaste geven? Net zoals je tijd aan de Heer mag en moet geven. Wil je, mag ik het zo zeggen, en dat zijn de woorden van Calvijn, wilt u de handen en de voeten en de oren en de ogen van de Heer Jezus zijn? Let dan bij alles wat u doet, op hoe hij het zou gedaan hebben. Hoe zou de zalig maken? Reageren. Hoe zou hij doen? Denk, gemeente, dat dat iets is wat vaak erg onderbelicht is in onze kring. Het lijken op de zalig maken. Het beeld van hem gelijkvormig worden. Of niet? Wat hebben we daarin veel te doen? Zien op Jezus. En zijn beeld vertonen. In deze wereld. zo nodig, ten koste van ons eigen leven, ten koste van onze eigen gezondheid, zo nodig. We gaan naar onze laatste gedachte, gemeente, want dan wordt er ook nog iets bij beloofd. En dat is helemaal in de lijn van andere Bijbelgedeelten. De apostel houdt ons voor dat in deze weg God ook het bezorgde hart wordt getroost. Vers 19. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en kent alle dingen. Het gaat hier dus over de vraag, of beter gezegd het antwoord op de vraag, ben ik een kind van God? Ben ik verenigd met de Heer Jezus Christus? En in die lijn ligt ook de vraag, ben ik uitverkoren? Ben ik zalig? Dat is een vraag die u als het goed is allemaal bezighoudt. Die mij bezighoudt en u ook. Dat is een vraag, gemeente, die het hele leven met je meegaat. De vraag van zelfonderzoek, hoe is het met mij? En dan zien we, gemeente, dat de Bijbel ons daar antwoorden op geeft, hoe je het kunt weten. En dat ook onze belijdenissen daar heel duidelijk zicht op willen geven. Hoe kunt u het weten? U vindt dat in de Dordtse leerregels. U vindt dat in zondag 7, zondag 23 van de catechismes. Hoe weet ik het? Gemeente, is er één, ja, maar ik zou zeggen dat is de grootste pilaar onder de zekerheid. Als dit de zekerheid is, dan staat er één grote pilaar onder. Dat is de dikste pilaar en dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is als een arme zondaar, als een veroordeelde zondaar, als een arme van geest, tot hem gaan. Op hem zien. Je zonde belijden. En zien op zijn wonden. Op zijn bloed. Dat geloof, dat schenkt de Heer. In de middelijke weg. In de prediking. In het lezen van zijn woord. Hij wil dat zwakke versterken. Dit noemen we gemeente, en ik vat dat even samen, dat begrijpt u, want ik wil iets meer daarover zeggen. Dit noemen ze wel de officier. Van de zekerheid. De officier. Maar er zijn ook nog. Minder hooggeplaatsten. Dan officieren. Er zijn ook soldaten. En die soldaten. Dat noemen we eigenlijk wel de kenmerken. Die in de Bijbel voorkomen. Kenmerken. Die horen bij Gods kinderen. U vindt dat in hoofdstuk 5. Niegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is die officier. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dus liefde tot Gods kinderen. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Wanneer? Wel, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dus zo'n andere soldaat, noem ik hem maar even, is de liefde tot Gods geboden. Is de strijd tegen de wereld, dat is ook weer zo'n soldaat. Is het verlangen om de wil van God te doen. Is de liefde tot je vrouw en tot je man. Ja, als je die mag hebben. En bijzonder omdat je zegt, die heb ik van de Heere gekregen. Hoort erbij. Is de liefde tot je werk? Ja, maar dat hebben alle mensen toch? Als ze het werk fijn vinden. Ja, maar wacht, hier is iets speciaals aan de hand. Het is mijn goddelijk beroep. Het is mijn goddelijk beroep. En daarom ga ik dat werk zo anders waarderen. Spurgeon die schrijft in een preek over de jongste zo. Hij zegt, je kunt zien dat die man bekeerd is. Want hij gaat weer aan het werk. Hij gaat de zwijnen hoeden. Ja, dan zouden wij niet zo snel opgekomen zijn. Maar het is waar. En zoals een ouderling eens tegen me zei, toen was ik in Zeeland als student en we gingen naar de kippen, zijn kippen. En toen zei hij, kijk, De rechtvaardige, die kent het leven van zijn beesten. Zelfs je kippen komen erachter dat er liefde in je hart is tot de Heere. Dat zei die man zo ernstig. Je hebt gelijk. Ja, ook dat is weer zo'n soldaat. Liefde tot de schepping van de Heere. Gemeente, ik krijg liefde tot alles wat God op mijn pad plaatst. En haat tot wat niet bij God hoort. Ik krijg zijn woord lief, ik krijg zijn dag lief, ik krijg zijn naam lief. U heeft er morgen van gehoord. Ziet u? Zoveel kenmerken die horen bij het volk van God. En nu noemt hier de apostel een bijzonder kenmerk. Hij zegt, als je zo naar je naaste om mag zien, dan krijg je ook zekerheid. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Dat het dus echt is in ons leven. En we zullen onze harten verzekeren voor hem. Met onze Duitse leerregels noemen dat ook als derde pilaar onder de zekerheid. De eerste pilaar was het geloof. De tweede pilaar is het getuigenis van de Heilige Geest. Dat we kinderen God zijn. En de derde pilaar is het doen van de goede werken. Dat staat hier dus ook. Als ik zo mag zien dat ik de dingen doe voor de Heere, dan komt de Heere daarin mee. Weet u, u moet niet denken dat Gods kinderen met een briefje rondlopen. En ik hoop niet dat u dat zelf ook doet. Zeggen, nou heb ik vandaag weer dit gedaan, heb ik dat gedaan. En dat was ook goed. Dat was ook vrijwilligerswerk. En dat, ja, even optellen. Nee, zo niet, gemeente. Zo absoluut niet. Nee. Nee, de Heer Jezus heeft ons zelf verteld dat ze straks bij de poort, bij de troon zullen zeggen. Wanneer dan, Heer? Wanneer heb ik dat gedaan? Wanneer heb ik u naakt gezien en heb ik u gekleed? Wanneer heb ik u dorstig gezien en te drinken gegeven? Wanneer heb ik u hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer was u een vreemdeling en heb ik u geherbergd? Wanneer was u in de gevangenis en heb ik u bezocht? Ze weten het helemaal niet meer. Dat zijn ze bij spreken alweer vergeten. Dat doen ze. Dat gaat vanzelf. En dan zal de Heer Jezus zeggen, maar dat heb je aan een van mijn minste broederen gedaan. En daarom heb je het aan mij gedaan. Ziet u, het wordt wel onthouden in de hemel. En de Heer komt er een keer op terug. Op de jongste dag, als we worden geoordeeld, dan zal hij onze daden gaan noemen. Of er liefdesdaden in ons leven waren. Maar gemeente, hier in dit leven, dan wil de Heer, mag ik het zo zeggen, erin meekomen. Dan wil hij ook hierin laten ondervinden zijn zegen. Dan wil hij hierin laten merken, u bent op de goede weg. U wandelt op de smalle weg. Ja, niet als verdienste, maar als vrucht. Nu, zegt u, maar dan vind ik het wel een beetje apart wat hier vervolgens staat. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Ja, gemeente, hoe moet ik dat nou lezen? Het is net of de apostel het weer weghaalt. Dat hij zegt, ja, wacht even. Je hart veroordeelt je mogelijk. Ja, God is meer dan je hart. Hij kent alle dingen. Wat moeten we daarmee aan? Wat bedoelt hij? Moeten we gemeente de lijn volgen? De lijn van onder meer Calvijn, die zegt, ja, wees nog maar bevreesd. Wees nog maar extra bevreesd. Want God weet precies hoe het in je hart is. Je kunt wel mooie dingen doen. En je kunt wel mooie dingen zeggen. Maar God is meerder dan je eigen hart. Hij kent de donkerste schuilhoeken van je hart. Met andere woorden, ga nog maar verder in jezelf onderzoek. Is dat het juiste? Gemeente, het is altijd goed om aan zelfonderzoek te doen. Maar het is de vraag of Calvijn het hierbij het rechte eind heeft. Andere uitleggers wijzen op een meer pastorale lijn. Ze zeggen, dat bedoelt Johannes niet. Johannes bedoelt dit te zeggen. Dat als je ziet op wat je zou moeten doen. Dat je zoveel meer zou moeten doen. Zoveel meer schuldig bent. Oh, ja, dan kan dat hart van je je zo veroordelen. Dat herken je toch wel. Hij denkt, heb ik nou echt liefde gegeven tot de Heere, tot zijn dienst? Hoe was mijn liefde tot mijn naaste? Hoe was mijn liefde tot mijn vrouw, tot mijn man, tot mijn kinderen? En gemeente, dan zet je overal een min bij. Dat was tekort en dat was tekort en dat was tekort. Altijd maar tekort. En dat je je hoofd moet buigen. En moet zeggen, Heere, ik schiet tekort. Zoals een oude man vaak tegen me zei als ik op bezoek kwam bij hem. Hij zei, dominee, op mijn rapport, dankbaarheid tekort. Altijd maar nullen, altijd maar nullen. Ja, is dat het dan? Nou ja, Johannes bedoelt toch hiermee te zeggen. Kijk eens naar de Heer, hij is meer dan je hart. Je kunt jezelf wel veroordelen, maar weet je, de Heer kijkt naar de bodem van je hart. Hij kijkt naar wat er op de bodem van je hart leeft, wat je intenties zijn. Gemeente, dan mogen we in het bijzonder denken aan Petrus. Toen Petrus daar zat aan de oever van het meer. En de Heer Jezus hem vroeg, hebt gij mij liever dan deze? En vervolgens hem vroeg, heb je mij lief? Wat heeft Petrus toen geantwoord? Toen zei hij niet, Heere, hier heeft u mijn lijstje. Kijk eens, uit alles blijkt wel dat ik u lief heb. Nee, hij kwam niet met een lijstje. Hij kwam met tranen. En hij zei, Heere, gij weet alle dingen. U weet wat er tegenop komt. U weet van mijn verloochening. U weet alle dingen. U weet het. Wat er niet goed is. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Zie je? Hij gaat in hoger beroep. In beroep bij de Heere Jezus zelf. U weet alle dingen. Gij weet toch dat ik u lief heb. Want indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Ik meent, hij is zoveel genadiger dan ik genadig zou zijn. Wij leggen onze eigen maatstaven aan en we zeggen onvoldoende. Als we eerlijk zijn naar onszelf, zeggen we dikke onvoldoende. Maar de Heere zegt, ik geef u een 10. Een 10? Ja. In Christus een 10. In Christus een 10. Amen. Heere, wat geeft u toch weer een onderwijs. U wijst ons op hoe u gediend wil worden. Wat liefde werkelijk is en hoe er wederliefde moet zijn en ook komt. Werkt dat ook? En dat u in de weg van die wederliefde, van die schuldige liefde, als die heel praktisch ook wordt in ons leven, zelfs ook zekerheid wil geven. En als we die zekerheid weer missen, dan zegt u, kijk nou eens naar mij. En luister eens naar Petrus, hoe hij met de raadsels van zijn hart omging. Gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik u lief heb. En dan wilt u die gebrekkige daden van ons, van uw kinderen bijzonder, ja, dan wilt u die heiligen. Dan wilt u ze, als het ware, drinken in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan verbindt u ze aan hem, aan zijn verdiensten. En dan zegt u, het is goed. Het kan bestaan tot in de eeuwigheid. Wat wij er niet voor kunnen houden, gaat u ervoor houden. Dat u geeft dat we zo ons leven ook mogen inrichten. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, van deze troost spreek ook Psalm 73. Die ons wijst, de dichter ervan, op de eeuwige heerlijkheid. Die gegeven wordt niet aan mensen die in eigen oog zo succesvol zijn. Maar juist aan arme tobbers. Die leerden te zien op de overste leidsman. En zijn gestalte mochten nagaan doen, gelijk aan hem mochten worden. Psalm 73, vers 14. En zo moeten we daarom ook leven. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit een aard die af voor heren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. gemeente, ga nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.